Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, aflevering 6 alweer.
Yes, welkom.
Vandaag gaan we het hebben over onze middelbare schooltijd. En de quote van vandaag is super toepasselijk. Dat is, een goede leraar moet zowel inspireren als irriteren.
Ja, mooi. Is ook echt zo.
Vertel, want had jij inspirerende en of irriterende leraren?
Nou, ik zal het eens vertellen. Nou ja, weet je wat betreft die quote? Een goede leraar die kan echt je lekker inspireren, maar ook moet je ook kunnen irriteren. En dat is vaak dan de irritatie die je bij jezelf hebt, toch? Dat je dan weer iets hebt gedaan en dan die leraar die wijst je daarop. En dat je denkt, oh ja, weet ik. Dus het is ook dat het gewoon beide is. Ja, en ik heb, op twee middelbare scholen gezeten. Omdat ik op school 1 vriendelijk werd verzocht om te verlaten.
Vriendelijk werd verzocht.
Nou ja, ik noem het zo. Ik weet het niet. Ja, ik zeg altijd, ik ben van die school afgetrapt. Maar ik weet niet of dat echt afgetrapt was. Want ik zat daar meer op de gang dan dat ik in de klas zat. En ja, ik was toen echt een beetje wat het grappige is. Nou, wat het opmerkelijke is, in het eerste schooljaar was ik een voorbeeldig kind. Ik haalde alleen maar 9 en 10. En de leraar Duits, dat was mijn mentor. En mijn ouders moesten daar op oudergesprek. En die kwamen helemaal lovend thuis. Oh, Jasmijn. En die man heette, maakt even niet uit, meneer De Roos, dacht ik. Die heeft gezegd, als Jasmijn, ik zou willen dat ik zo'n kind als Jasmijn had. Zo, ja, goed leren, luisteren, alleen maar 9 en 10 halen. Mijn ouders waren super trots. Letterlijk de volgende dag op school werd ik een draak. Werd ik gewoon, ja, ik denk ook als ik terugdenk, op die school kwam ik en ik was best wel onzeker. Grote school, allemaal grote kinderen. Of grote kinderen, hoe oud ben je dan als je op de middelbare school zit?
Oh, dat verschil zie je toch ook altijd?
Ja, waar gaat die rugzak met dat kind heen?
Ja, ja.
Nou ja, ik was dan zo'n klein gespierde spijkerkind. En met zo'n grote rugtas, super verschut. In het begin ga je nog heel braaf met je grote rugtas naar school. Alle boeken zitten erin. Nou, daarna zat alles bij mij in mijn kluisje. Ging niks meer mee naar huis. Ook mijn huiswerk maakt niet uit. Interesseerde me niet. Maar dus het eerste jaar was ik gewoon zo voorbeeldig. Omdat ik dacht, ik wist niet zo goed hoe ik mijn plek op die school in de klas met allemaal nieuwe kinderen. En iedereen nog mega kat uit de boom kijker was ik sowieso. Nou ja, dan ga ik me dan maar richten op mijn best doen. Nou, dat deed ik dan. En dan ook echt alleen maar 9 en 10 halen. En de leraar of mijn mentor super trots. Mijn ouders super trots. Totdat ik dacht, huh? Nou ja, ik dacht helemaal niks, maar dat gaat denk ik in mijn dat ging onbewust. Onbewust werd ik weer een draak van een kind. En echt van super voorbeeldig naar alleen maar op de gang zitten. En als ik dan nu bedenk of me afvraag waarom was dat. Ja, ik onbewust was het toch van, ik ben toch helemaal niet goed genoeg. En ik kende dat helemaal niet, dat ik als voorbeeldig kind door het leven ging. Ik kende meer van, oh ja, Jasmijn is druk, Jasmijn is afgeleid, Jasmijn heeft ADHD, Jasmijn dit, Jasmijn dat. Dat kende ik. Die emotie, die rol die mij werd ook aangepraat, die nam ik ook met beide handen aan. Dus als iemand dan zegt, oh ja, Jasmijn was verbeeldig, dacht ik, dat klopt niet. Nou ja, daarna werd ik een draak. Zat ik weer lekker in de gang de klas te volgen. Of ik sliep ook heel veel in de klas.
Nu je hebt verteld over die nachten, denk ik, misschien moet je nog even wat inhalen. Ja, dat je vanuit pure uitputting in slaap valt. Dat je boos voor die angsten. Ja, misschien moet je nog even wat inhalen, ja. Oh, in de klas is echt in slaap vallen.
Ja, er waren maar een aantal lessen die ik gewoon leuk vond. Maar dat lag vooral aan de leraar. Ik had een leraar geschiedenis.
Zat je dan achteraan?
Die was, nee, ik zat vooraan voor straf, altijd.
Ja, maar hoe kan je dan in slaap vallen?
Dat zit maakt me niet uit. Nee, dat...
Oh, wat gênant. Oh, voor die leraar ook, echt. Oh.
Nou, mijn moeder vond het vooral gênant, want die moest, die werd altijd op het matje geroepen. Ik spijbelde ook heel veel.
Gaat Jasmijn wel op tijd naar bed? Slaapt?
Nee, dat kregen. Nee. Dat was, wij moesten van die absentbriefjes hadden, van die blauwe briefjes. En die moesten dan halen bij de adjunct-directeur. Nou, en ik had een beugel of drie. Dus ik moest heel vaak naar de orthodontist. Of ik moest, weet ik waarheen.
Beugel of drie, had je zo'n mooie buitenboord?
Ja, die heb ik ook. Maar ik gooide altijd alles weg. Dus dan had ik weer een nieuwe beugel. Die ik dus niet die slotjes had ik ook. Ik had slotjes bovenonder. Ik had een activator. Die kreeg ik eerst en daarna.
Wat is een activator?
Ja, volgens mij dat zo. Dat is zo'n ding waar je zo'n heel plakkaat. Nee, niet een plakkaat, want dat is zo'n gehemelte ding. Maar echt zo'n hele bakbeest wat je in je mond had.
Ja.
En dan had ik een buitenboord. Dus je kon alleen maar zo praten. Dat was super lelijk. Dus die heb ik gewoon weggegooid. Maar die had ik al op de basisschool. Gewoon weggegooid. Echt waarde van geld nul. Dus die had ik weggegooid. En ik dacht alleen maar, ja, als ik hem weg heb gegooid. Oh, ik weet eigenlijk niet of mijn ouders het weten. Maar ja, maakt niet uit. Ik vertel hem toch altijd alles.
Je moeder luistert nu naar onze podcast. En die denkt, vandaar.
Rotkind. Rotmeid. Nee, ja. En dan was het dat. En dan, ik dacht, als ik die weg heb. Ja, dan krijg ik gewoon een nieuwe beugel. Zo dacht ik. En het is ook wel uitgekomen. En veel betere. Veel meer, ja, niet verschut. Maar ja, op de middelbare school had ik natuurlijk ook nog steeds een beugel. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dan kom je als een onzeker meisje binnen, ook nog eens helemaal vol met beugels. Ja, die had ik ook heel snel uit. En toen kreeg ik gelukkig, ja, jullie zeggen slotjes. Wij noemden dat vroeger sterretjes.
Sterretjes?
Oh, ja, slotjes. Want dat is van die, ja, die had ik dan. En als je dan aan werd gedraaid en dan elastiekjes.
Nou, oh, ik vond het heerlijk als het werd aangedraaid. Heel veel kinderen
kon ik niet meer eten.
Ik vond het fantastisch als het werd aangedraaid. Voelde je die tanden gewoon lekker zo strak.
Ja, dat wel. Maar ja, kon je eten? Ik kon niet meer eten.
Maar ik kreeg een beugel echt op mijn 17e. Echt het laatste jaar van mijn HAVO. Want ik ging dus MAVO. Toen had ik kickboksen, sinds mijn 14e. En toen had ik één keer een klap in mijn mond gehad. En daardoor was er één tandje, want ik had echt een super recht gebit van mezelf al. Had er één tandje onder een beetje scheef gaan staan. En toen heb ik op mijn 17e een klein jaartje slotjes gedragen. Maar ja, ik vond het verder prima. Iedereen was eigenlijk wel beugel af toen.
En ja, ik heb meer mensen laten beginnen. Ja, gelukkig. En is het goed gekomen?
Ja. Nou, uiteindelijk is het ook wel weer een beetje gaan schuiven. Maar het balkje houdt het best wel oké bij elkaar.
Ja, ik begon helaas al in de basisschool. Nou, helaas. Beter, want ik denk dat ik in de tweede of de derde ervan... Nou, tweede was ik er wel vanaf. Nee, de tweede was ik er wel vanaf. Maar ja, dus ik zat daar als het ineens weer een draak van een kind... was ik alle lessen aan het volgen. Maar ik was ook niet happy in die tijd. Ik was echt wel... Maar ja, wat ik al eerder vertelde, boos op de wereld, boos op mezelf vooral, want ja, ik haatte, nee, ik weet niet, ik vond mezelf echt niet leuk, ik vond mezelf niet knap, ik vond mezelf, ik haalde mezelf alleen maar naar beneden. En ik had nog steeds wel vrienden om me heen, maar ik ga het gewoon zeggen hoor, mijn moeder vond het verschrikkelijk, want ik had gewoon altijd nette leuke vriendinnen. En ineens ging ik met een heel ander slag. Ja, andere slag om eventjes hoor. Dat heeft niet lang geduurd, maar dat ging wel mee om. En misschien wilde ik expres met foute mensen omgaan, om het zo maar te zeggen. Omdat dat verheerlijkte mijn gevoel van binnen misschien. Want weet je wel, als ik dan gewoon met de hockeymeisjes om was blijven gaan. Ja, dan kon ik niet met Drakenstein gedrag goed vertonen. En daar kon ik gewoon extra nog een beetje gas bij geven. Het was gewoon lekker. Dat was echt raak. Maar ja, ik moest dus, werd vriendelijk verzocht. Ik ben er wel afgetrapt. En ik ging over naar de vierde, dat wel. Ik ben nooit blijven zitten. En dat is dan ook wel wonderlijk. En toen moest ik wel naar een andere school. Dus in mijn examenjaar moest ik naar een andere school. En dat werd een speciale school. En een school met kleinere klassen, meer aandacht voor de kinderen. Het was geen idiote school, noem ik het. En ik heb nog steeds... contact met mijn mentor toen. Ik zit daarmee in een groepsapp met ook nog een oud-klasgenoten. Maar op die school veranderde ik positief. Ik moest wel echt de test doen om op die school te komen, want die school nam geen ernstige kinderen aan. Er zaten weer gewoon kinderen op met ADD, ADHD, moeilijk opvoedbaar, maar niet ernstige gevallen, want die werden daar niet aangenomen. Het was een soort van elite school. En de fijnste, echt het fijnste wat mij ooit is overkomen. En ja, de leraar Jos van Zon. Joske. Die gaat wel luisteren, want ik heb hem gisteren nog op de app gehad. Dan ga ik hem dus midden in de nacht. Hey Jos, ja, wel een groepsapp. Jos, vertel nou eens eigenlijk, hoe was onze school nou? Wat voor school was het nou precies? En hoe was ik dan als kind? En ik heb ook aan mijn medeklasgenoten, waar ik nog steeds contact mee heb, ook gevraagd. Zeg even, hoe zag je hem nou? Want je kan zelf iets in je hoofd halen, maar ja, zij weten het dan toch beter. Ja, dan moet hij dan ook weer zo lachen. Midden in de nacht ga ik vragen stellen. Ja, daarin ben ik dus ook nog steeds niet veranderd. En ook dan wat ik altijd wel dacht, is gewoon kletskous. Eentje kletskous, gezellig. En eentje zei ook, wat was het? Ik zei het net toch? Super vrolijk en gezellig, maar ook lui.
Dat klopt. Ja, lui.
Ik kan ook heel lui zijn. Maar ik was vooral altijd te lui om te leren. Ik had ook altijd dat ik ging afkijken. Nog steeds. Nou, toen ook nog steeds. Ik heb ook een keer gehad tijdens Engelse les. Ik had weer geen zin te leren. Ik heb alles overgeschreven. Dus alle woorden die je maar kon bedenken. Die je naar voren zouden kunnen komen in de toets. Had ik dus op een papiertje gedaan. In mijn tas geschoven. Ja, ik was ook dom. En ik deed gewoon elke keer zo mijn tas open. Ik dacht dat ik heel stiekem bezig was. Maar ik kon niet echt stiekem doen. Dus die leraar zei, Huismans. Hier, dat speakbriefje. En die had me al lang in de gaten gehouden. Of in mijn mouwen. Ja, ik was altijd, ik denk daarom dat hij me lui noemt. Omdat ik, en ik sliep ook. Dat deed ik dus ook daar. Oh ja, en had je dat ook? In het derde jaar moest je, oh nee. Ik ga even van hark op de talk. Maar ik ging dus van de eerste school 1 over naar de vierde examenjaar. Toen werd ik aangenomen op die speciale elite school.
En toen heb ik waarom elite school? Was het
ik heb het gevraagd. Nou ja, nee, het zijn klassen van 10 kinderen. Wij hadden maar 10 kinderen in de klas. En een andere klasgenoot van mij zei, ja, eigenlijk was onze school best een elite school, want dit en dit en dit. Dus toen heb ik gevraagd aan Jos, hij zei dat, maar waarom was dat? En toen zei hij, eigenlijk alle kinderen die bij ons op school zaten, de meeste kwamen gewoon uit een zeer goed milieu. En dan kleine klassen, alle aandacht. Dus ja,
op maar het was geen particuliere school.
Nee, geen particuliere, nee. Maar we hadden wel, alle aandacht. Ik kreeg alle aandacht. Heerlijk. Nou ja, ik had het ook wel nodig. En ik en Luts waren gewoon de meest drukke kinderen in de klas. Als ik, verschrikkelijk. Maar goed, ik ging dus over naar de vierde. Maar dat wilde ik dus niet. Het was ook dus super uitleidigheid. Ik wilde gewoon de derde overdoen. En het grappige was, stom woord. In de derde kwam ik weer in de klas bij een meisje. Die ik ook op de basisschool mee in de klas heb gezeten. Dat was ook een pleegkind. En ik weet niet meer precies waarom zij pleegkind is. Daar ben ik vergeten te vragen. Dat kan ik later nog doen. Maar volgens mij waren haar ouders overleden. En zij, werd zij wees. En is ze daardoor een pleegkind geworden. Dus je hebt, om even daarop terug te komen. Je hebt dus zoveel verschillende situaties waardoor je pleegkind kan worden. En niet altijd hè, jouw verhaal. Maar ook, het kan iedereen eigenlijk overkomen. Toch? Ja, het kan.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Maar, dus ik heb... Ik ben daar wel getransformeerd tot een heel relaxed kind. Want ik was natuurlijk ongelukkig. Ik ging naar die school, was ik super gelukkig. Want ik had Jos, die zag mij echt. Die zag mij als mens. En niet met al die labeltjes die ik op de andere school kreeg. En die ging boeken over mij lezen. Over autopsie denk ik dan ook. En andere dingen die ik had. En hij vond mij geweldig. Hij vond mij alleen maar lachen. En als ik straf kreeg, want dat kreeg ik nog steeds wel. En dan moest ik bijvoorbeeld nablijven en moest ik vegen. Ja, dan had ik de grootste lol met mezelf en met hem. En dan zei hij, Jas, kappen nou, ik wil naar huis. En dan was ik alleen maar lol aan het maken. En hij was echt de liefste, leukste, beste leraar ever.
Dus hij inspireerde jou, dat is jouw inspirerende leraar. Juist, dat wil ik zeggen.
Maar hij kon me ook irriteren, maar op een hele fijne manier. Want als in de derde, om terug te komen op dat derde jaar, dat ik dus over had gedaan, moest je toch ook je boeken dingen doen. Dan moest je boeken...
Kaften?
Nee, nou, boekenkaften kon ik ook niet. Dat deed mijn moeder. Mijn moeder was super netjes en daar heel goed in.
Oh, ik deed het niet hoor. Ik moest het zelf doen.
Ik denk, als ik ooit kinderen mag krijgen, ik ga die boeken dan kaften.
Ik vraag me af ze nog boeken hebben dan
deze. Oh ja, nee, ze hebben alleen maar iPads. Nee, maar...
Ik hoop wel dat ze nog boeken hebben hoor.
Heb je dat niet gehad? Dat je je boeken... Hoe heet dat nou? Dat je moest je boeken lezen.
Ja.
Boekverslagen.
Boekverslagen maken.
Ik heb er maar één heel goed gedaan. Bittere kruid. Dat was het enige. Die had ik nog volgens mij van een andere school. En daarna moest ik nieuwe boeken lezen.
Ze maken dan ook al van die standaardboeken.
Ja. Ja, nou ja. Maar daar had ik een 9 voor. Daar heb ik een 9 voor gehad. Maar ik moest ook andere boeken lezen bij Jos. En hij was leraar Duits en Nederlands. En ik dacht... Ik ga gewoon de eerste bladzijde lezen. Ergens nog een voorwoord. En de achterkant. Toen zei hij, nou Jas. Nou, boek 1 had ik goed gedaan. Toen kwam boek 2. Nou ja, hij stelde vragen. En hij zag al aan mijn hoofd. Toen zei hij, Jas. Hij noemde hem ook echt Jas, hè? Jas? Ja. Heb jij de achterkant gelezen? Ja.
Maar had je dan niet inhoudelijk... Dat er gewoon een bepaalde vraag of zo.
Ja, nou, die stelde hij niet.
Oh, die wist je niet.
Natuurlijk niet, want ik had... Ik weet niet eens of het verslag... Ik weet het allemaal niet meer. Maar ook met spreekbeurten... Dat ik, of weet je, die dingen een spreekbeurt moest houden... En dat ik dan alleen maar in het deuk lag. En dan... Heb jij dat ook gehad?
Ja, want dan ben je net eens van een andere generatie. Maar waar was scholieren.com? Ken je dat niet?
Nee.
Daar stonden al die boekverslagen...
Oh, nee, joh. We hadden hem niet eens internet in die tijd. Nee, geen idee. Wel inderdaad een generatie.
Ik heb volgens mij wel nagenoeg elk boek zelf gelezen. Maar ik gebruikte dat dan wel. Ja, dat ik dan dacht van, als ik iets niet goed had begrepen, of ik wilde een extra aanvulling of zo, volgens mij gebruikte ik dan wel. Dat is het even checkt. Ik nam het niet over één op één, dat deed ik niet. Maar ik vond het wel handig als een soort van naslagwerk of zo.
Oh, wat goed. Ja, nou ja, dat kennen we. Nee, dat hadden we niet. Dus ik ben ook serieus niet overgegaan. Ik was over al naar de vierde van een andere school. En ik ging, ik weet nog dat Jos die ging naar Amerika reizen. Dus die was in het vierde jaar was die er niet meer. Oh, echt janken. En serieus, letterlijk. En toen zei Jas, kom hier, ik moet met je praten. Ben ik over? Nou, eigenlijk niet. Maar dat kan niet, want je kan het. Eén, je kan het. En je was al over. Dus ja, je gaat gewoon over. Maar echt, ja, als ik er niet ben, gaat... Nou, noem die een scheldwoord. Niet gaan zeggen. Je gaat gewoon je best doen. Ja. Dat ga ik echt doen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ja. Ja, nee. Ik ben wel slaapgevallen tijdens examen Engels. Die moest ik wel overdoen.
Slaapval. Nee, joh. Echt. Maar misschien was je ook gewoon... misschien. Je bent natuurlijk ook een puber in die leeftijd. Dus je zit je ook af tegen alles.
Ja, daarom. En dan ook nog eens alleen maar lol. Ik heb alleen maar lol willen trappen. Ik vond het leukste wat er was. Lol trappen. En dan stiekem heb ik dan nog steeds wel. Ja, ik hou er gewoon van. Maar ik ben wel oprecht teruggegaan naar school 1. Middelbare school. Om daar wel mijn excuus te doen. Uit mezelf. Ik was zo'n vrolijk, fijn kind weer. En ik dacht... Weet je, die leraren op die school, die hebben wel even... Nou, daar wil ik wel even mee praten. En even mijn excuses aanbieden als ik niet zo aardig ben geweest. En dat heeft me echt goed gedaan. En die leraren ook, die vonden het echt tof om te zien. Dat ik echt weer een blij kind was. En dat ik ook mijn excuses kon aanbieden.
Ja, hoe hoefde ze dat?
Hoefde helemaal niet van hun. Maar ik vond het heel fijn. En nog mooier was, al niet mooier, maar wel fijn dat ik dat heb gedaan. Want kort daarna... stierf een van de leraren aan kanker. En dan ben ik toch blij dat ik haar een goed gevoel heb gegeven. Dat, stel dat zij onzeker werd door mijn gedrag. Dat kan, hè? Dat je denkt als leraar, oh, ik doe het helemaal niet goed. Want ik had ook een grote bek. En dat dan die leraar misschien daar best wel zich zo heeft aangetrokken. En dat ik dan als rebels kind terug naar school ga in een hele andere vibe. En dat ik dan mijn excuus kon aanbieden. En gewoon even een fijn menselijk praatje. Een warm praatje met iemand kan hebben. Ik was toen 16, hè. Ik was niet eens 25. Ik was 16 toen ik terug naar die school ging. Of 15. Om dus mijn excuses aan te bieden.
Ja, dat vind ik wel echt bijzonder. Dat je dat die leeftijd bedenkt om te doen.
Nou ja, en ook fijn dat zij dat nog heeft meegekregen voordat ze dan
overleden.
Ja, ik weet niet, dat is me altijd bijgebleven.
Het is altijd fijn om te horen, toch, op het moment dat je iemand onheus hebt bejegend. We hebben geen andere namen. Om dan een soort van excuses te ontvangen. Ja. En wat je zegt, die leraren, echt. Daar heb ik wel mijn medelijden mee gehad, hoor.
Als je later
terugdenkt, wat de fuck is dat, joh? Ik ben één keer de klas uitgestuurd in mijn hele middelbare schoolperiode. En dat was ook alleen maar omdat, wat ik al zei, ik was wel gewoon een braaf kind. Ik was niet populair, maar ik was ook niet populair. Gewoon, ja. Maar ik haalde wel goede cijfers. En dat was vooral in de MAVO vonden sommige kinderen dat dan lastig. Die vonden dat dan gewoon confronterend, omdat ik dan wel leerde en ik wel goede cijfers had. En er was ook één keer waar ik echt slecht tegen kon, is onrechtvaardigheid. Echt, dat heb ik al mijn hele leven. En dat is iets wat mijn moeder ook echt, een biologische moeder heet. En mijn vader ook wel, maar vooral mijn moeder had dat ook al. Dus dat zit echt gewoon een beetje in ons DNA. En toen was er een meisje die zei iets, of die gewoon een klasgenootje, was gewoon vervelend. Maar het was gewoon compleet onterecht. Oh ja, ik weet nog wel. Ja, ik weet wel wat ze zei. Ze zei, ik had weer een goed cijfer. En het was volgens mij voor Nederlands. En ze zei toen ook van, waarom moet je altijd goede cijfers halen? Oh. En toen begon ze echt heel vervelend te doen. En zo echt compleet onterecht. En het was helemaal chaos in die klas, weet ik nog. En dus er waren mijn kinderen aan het schreeuwen en doen. Oh. En die docent had helemaal niet onder controle. En toen lag er ergens een wc-rol. Die had verkouden of zo. En ik pak dat ding al en ik tief zo die wc-rol door die klas heen. En ik kom tegen die leraar aan. Maar gewoon uit boosheid. Omdat dat kind gewoon vervelend was. En, want ik weet nog wat ze zei, eruit, je moet eruit, zo met die vinger. En ik was helemaal in shock, want ik dacht van, en het was gewoon zo onterecht. En nou ja, voor die docent natuurlijk niet, want ik raakte aan de wc-rol. Maar wat vooraf gebeurde was compleet onterecht. En ik was nog nooit uit de klas gestuurd. En ik weet nog dat ik toen naar de directeur of zo. Nou ja, waar ga je dan naartoe? Of corrector of zo.
Oh, ja.
En dat was een vrouw toen de tijd. En die zei tegen mij van, die had ook echt zoiets van, ik zie jou hier nooit. Want blijkbaar zie je dan vaak dezelfde kinderen terugkomen die daaruit worden gestuurd. En mij niet. Dus ik zei, ik weet ook niet helemaal waar dit gebeurde. Nou, toen was het dan 1 uur nablijven of zo.
Ik moest dan wel
een uur nablijven. Of ik mocht het in een tussenuur doen of zo. Iets in de trant was het. En ik was ook eigenlijk zelden nooit te laat. En als ik dan een keer, volgens mij moest je 3 briefjes hebben of zo. Van een conciërge. Dan moest je een briefje halen. En dan moest je nablijven of zo.
Ja.
Dus ik haalde dat nooit. Ik woonde vlak bij school. Dat was altijd op tijd, altijd stip. Maar er was 1 meisje, en dat was in het begin een goede vriendin van mij, dat ze een beetje, terugging naar de roots en dacht van, het wordt een beetje ghetto of zo, ik weet niet, maar ik kan niet zeggen. Ja, die begon ook heel vervelend te doen tegen mij, dat was echt niet leuk. En eigenlijk een beetje zielig, als ik er zo terugdenk, en dat was op dat moment ook zielig voor mij, maar nu denk ik van, wat triest voor haar. Maar zij kwam dus wel altijd te laat. En er waren natuurlijk niet zoveel donkere kinderen op die school. En dan elke keer kwam diezelfde corrector naar de klas. En dan was het meekomen. Want je was weer te laat. En elke keer zei ik dan tegen hem, wat ben ik niet? Dat is die.
Oh.
Maar omdat ze dezelfde huidskleur hadden, maakte hij altijd die fout, weet je. Oh, dat kon me zo aan irriteren. Ja.
Dus hoeveel kleurkinderen. Hadden jullie veel kleur?
Nee, 2 handen te tellen. En dan denk ik dat de ene richting de 5 was of zo. Nee,
ik was de enige in de klas.
Ja, de enige. Oh, ja, maar zat wel echt op een kleine school. Ik zat wel met 900 leerlingen op school. Ik zat op MAVO, HAVO, VWO. En dat is ook wel, ik ging naar een school waar ik helemaal niet naartoe wilde. Dat was echt, ik wilde heel graag naar een andere school. Maar mijn pleegmoeder, die had daar op zo'n open dag, had ze kauwgom onder de tafel ontdekt. En dan was het gewoon off-limits. En het is geen goede school. Dat was gewoon wat meer gemeleerd. Het was gewoon wat meer gemixt en zo. En dat je verschillende soorten kinderen uit verschillende milieus. En nu ging ik echt naar een super blanke ja, school in ook wel gewoon een beetje ja, kakbuurt. En daar hoorde je bij op het moment dat je 3 kraagjes had in die tijd. Dat je de Ralph Lauren, Lacoste, dat die tijd. En ja, dat je, wij hadden dat geld niet. Ik had die kleding niet. Stond mij ook voor geen meter. Dus ja, en daar herkende ik dan ook die geadopteerde kindjes aan. Die dan in Scapa liepen. Want jij zegt, oh Lily.
Maar toen liep ik niet meer met Lily.
Toen liep ik niet, als kind liep je met oh Lily. Ja. Maar dat bedoel ik maar als voorbeeld te geven. En ja, daar zag ik trouwens ook twee kinderen van. Ik dacht van, oké, je zegt geadopteerd. En die bewogen zich ook heel erg in een andere wereld. Dat je meer in de
hockey. Die bewogen als een geadopteerd kind.
Nee, de hockeywereld en zo. En ik vond hockey wel leuk, maar de school zat in dezelfde straat als waar de aan het einde van de straat was überhaupt de hockeyvereniging. Dus, en ik woonde daar ook wel vlakbij, in dezelfde wijk, maar dan in het kleinste huis. Maar ik had al gewoon gelijk zoiets van, ja, ik heb een kleurtje, ik voel me helemaal niet fijn op zo'n hockeyvereniging. Gaan mensen naar me kijken? En ik dacht ook van, ja, met die stick ben ik veel te krachtig en te agressief. Ik dacht, laat maar kickboksen, wel explosiever. Maar ze hadden ook altijd van die AB-feesten, van die verkleedfeesten. Nou, ik kon me daar echt niet in vinden. Dat hele verkleden heb ik echt nooit begrepen. Ik dacht altijd, waarom wil je iets anders dan jezelf? Ik vatte dat echt niet. En de grap is, ik had dat echt dus al als van jonge leeftijd. Dat op de basisschool, om dat terug te pakken. En hadden we op een gegeven moment zo'n themafeest, omdat de school bestond zoveel jaar, dan was het iets van Mies en Wies of zo, weet ik veel. Gewoon van die oude mensen, of van die, en dan gingen we terug naar zo'n oude periode. Ik moet even denken aan dat aapnoot Mies.
Oh, dan, ja, ja.
Die periode. En iedereen was ook zo gekleed, behalve ik en nog een ander jongetje. En toen dacht ik ook, ja, typisch, want ik wilde het niet. Ik wilde niet. Ik dacht, ja, ik wilde die kleding niet. Dat had ik toen dus ook al. Maar verder, ja, middelbare school, docenten. Ik had 1 docent die echt wel inspireerde. Meneer van Vulpen, die gaf me economieles. En dat was echt wel een hele lieve vent. En die zag me ook inderdaad voor wie ik was. Dat was echt heel fijn. Daar had ik les van op de MAVO. En qua, ja, binding. Ik had dus wel, wat ik al in de vorige aflevering ook zei. Een beetje gedoe af en toe met dat Marokkaanse meisjes. Dat was dan wel lastig. Ik weet wel dat ik een keer ergens in de gang stond. En te wachten voor een les. En dat een meisje hem echt keihard duwde. Oh. Ik kende haar niet eens. Maar die had dan gehoord van... Want die school waar ik op zat. Dat was dan MAVO, HAVO, VWO. Maar diezelfde school had dus nog een andere school. En dat hoorde dan erbij. Maar dat was dan de MAVO kader. Kader en beroeps. En dan heel af en toe had je dan daar ook wel eens les. En het was een beetje aan elkaar gelinkt. En dat meisje die had daar vriendinnen zitten. En die had dan gehoord dat ik met... of dat een jongen die een vriendin van haar leuk vond. Die vond mij leuk. En daardoor ging zij dus naar mij doen. En mij duwen. En echt heel weird was dat. Dat ik echt...
Dat
was een heel klein agressief meisje. Was dat. En ik weet wel dat ik toen ook... doordat ik dat gedoe had. Dat ik wel zoiets had van... Ik wil gewoon... Ik wil kickboksen. Ik wil iets waardoor ik zelf ook fysiek me krachtig voel. En voor de rest had ik wel ook gewoon een paar leuke vriendinnen. En dat was heel fijn. Maar de MAVO, dat was niet echt... De school was gewoon niet helemaal mijn ding. Ik viel altijd overal een beetje buiten of zo. Voor mijn gevoel. Ik had... liever toch wel een andere middelbare school gedaan. En ik had op een gegeven moment, zat ik in de laatste klas, moest ik eindexamen doen. Mijn broer die woonde dus in een ander, woonde steeds in een ander gezin. En uiteindelijk zat hij in een kinderthuis. En toen mijn broer 18 was, woonde hij op een geleidkamer wonen. Omdat hij dus 18 was, maar dat ging niet helemaal goed. Hij blode heel veel, raakte niet verslaafd. Hij had ook heel veel problemen met natuurlijk onze geschiedenis, het verwerk daarvan. En op een gegeven moment werd hij ook opgenomen in het UMC, omdat hij had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. En dat was niet gelukt. En had geprobeerd zijn keel door te snijden. Er zat echt een litteken hier. En toen werd hij opgenomen in het UMC in Utrecht. En daar zijn we hem toen gaan opzoeken. En ja, dat was gewoon heel heftig. Hij zat daar op een gesloten afdeling met allemaal mensen die echt zwaar psychiatrische patiënt waren. En hij was vooral depressief. Dus dat, ja, het ging gewoon steeds slechter eigenlijk met hem. En uiteindelijk heeft hij toen hij 18 was, heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus dat, is hij van een flat afgesprongen. Wat ik gewoon nog steeds niet kan bevatten. Dat wel waarom niet heeft gedaan, maar niet van dat je gewoon daar dat kan doen. Dat je gewoon eraf kan springen. Dat je gewoon zo ver heen bent. Dat was wel heel, heel lastig. En dat was in april. En ik moest twee maanden daarna moest ik eindexamen doen. En ik weet nog, toen ik dat hoorde, dat mijn maag echt letterlijk omdraaide. Ik voelde echt letterlijk omdraaien. Ik weet nog dat we werden gebeld, nog op de huistelefoon. En mijn pleegmoeder die nam de telefoon op. En ik zei echt letterlijk, omdat mijn aan haar reactie merkte dat er wat was. Ik zeg, oh, wie is er dood? Zei ik, ja, heel gek.
Had je je broer nog gezien daarvoor? Heb je hem nog gesproken gezien?
Ja, ik heb hem gezien wel recent toen daarvoor. Wanneer, weet ik niet meer precies. Maar we zochten hem dan op in het UMC. En hij zei toen tegen mij, de laatste keer dat ik hem zag, zei hij tegen mij, en dat zei hij niet snel, toen ik binnenkwam, gaf hij me een knuffel. En toen zei hij, ja, ik hou van je. Ik hou van je. En tijdens dat gesprek had hij een bepaald soort rust over zich heen. En hij zei, hij ging mij ook vertellen opeens welke muziek hij heel mooi vond.
Oh.
En dus hij heeft het echt met heel bewust, heeft hij echt afscheid genomen van het leven. En dat vond ik wel heel bijzonder en heel krachtig ook van hem. Hij is ook in de weken voordat hij zelfmoord heeft gepleegd, heeft hij ook afscheid genomen van de gezinnen waar hij had gezeten. Hij is daar overal langs gegaan. Hij had echt afscheid genomen van het leven. En dus ook met de begrafenis wist ik opeens welke muziek er gespeeld moest worden. Terwijl daarvoor had ik dat echt niet geweten. En dan had ik maar wat bedacht of zo. Ja.
Oh, heftig.
Dus dat heeft me echt gevormd. En ik wilde niet instorten. Ik dacht van, ja, ik wil gewoon, ik moet verder.
Je examen.
En ik wil mijn examen halen.
Ja.
Want ik heb gewoon 4 jaar gewoon hard gewerkt. Ik ga nu niet blijven zitten en door dit.
Sterk.
Dus dat is gewoon, dat is dat hele aan- en uitzetten wat jij zegt. Ja. Ik kan gewoon dat soort dingen dan gewoon echt blokkeren. En natuurlijk, op het moment dat ik het nieuws hoorde, kan ik dat, komt er binnen en was ik helemaal van de kaart. En dan daarna kan ik gewoon schakelen. Zo van, oké.
Okay, even parkeren.
Ik ga nu gewoon knallen. En ik heb ook echt bizar goed dat examen gemaakt. Diploma gehaald. En in de zomer ben ik echt finaal ingestort.
Ja, begrijp ik. En heb je dat ook toen kunnen verwerken in de zomer?
Verwerken in ieder geval.
Maar een plekje kunnen geven. Ja, dat gaat ook langzaam.
Ja, heel langzaam.
Maar in ieder geval dat je niet in de zomer nog iets anders moest doen. Waardoor je dacht, oké, knopje om en weer dat oppakken en weer parkeren.
Nee. Dit heb je een plekje gegeven, maar blijft altijd bij je.
Ja, tuurlijk.
Dit is echt, nu ik ook 2 kinderen heb, denk ik, ja, had zo'n leuke oom was die geweest. En het was echt een leuke, innemende jongen. En heel geliefd ook. En ook wat jij zegt, heel erg dat clownen. Want jij bent dat is super, altijd blij, altijd vrolijk aan de buitenkant. Vooral natuurlijk. Niet laten zien wat hij binnen daadwerkelijk voelde. Hele slimme jongen, hoogbegaafde jongen. Zat op het VWO. Knappe jongen, heel lief. En mijn eigen zoon, ik herkent hem heel erg erin. Die heeft ook datzelfde karakter. Dat heel erg eng doen. Leuk. En ja, ik kom heel goed met hem. Het scheelt 2,5 jaar. We hielden allebei heel erg van dansen. En dat vond ik echt wel heel erg. Dat het zo heeft moeten gaan. Maar ik ben ook wel echt dankbaar dat hij ja, überhaupt er hier is geweest. En ja, het is nu, het was in 2004. Dus hij is dus nu, dit jaar is hij langer overleden dan dat hij heeft geleefd. Dat vond ik wel echt een heel, heel gek gewaarwording. En ja, ze zeggen wel vaker, zelfmoord heeft domino effect in families. En ja, het begon natuurlijk met mijn tante die zelfmoord heeft gepleegd. En nu ook mijn broer. En ook ik heb toen daaraan gedacht. Niet op dat moment, maar ook wel eens. En,
had je dat eerder al in je leven? Of pas later?
Nee, wel toen nadat hij dat ook had gedaan in de PO's daarna, als toen het moeilijk had. Ja, maar dan niet bewust, niet, ja, moet ik dat zeggen, meer gewoon van dat ik ervaar het leven als heel erg zwaar.
Ja.
Door alle dingen die je hebt meegemaakt. Dat is gewoon, dat, en dat heb ik nog steeds wel eens. Ik zou nu mezelf nooit van het leven beroven, omdat ik ben gelukkig. En ik heb een lieve man, ik heb twee kinderen. En zou ik dat nooit aan kunnen doen. Maar ik begreep hem wel heel goed. En hij heeft een nog moeilijkere jeugd gehad dan ik. Doordat hij ook echt niet in een gezin terecht kwam. En echt, hij heeft zoveel gezinnen gehad. En dat zal ik me zeker nog een keer helemaal vertellen. Zover ik dat allemaal weet. Maar die was gewoon enorm eenzaam. En dan, ja, dat gevoel, dat begrijp ik wel eens. En ook dat je het leven als zwaar kan ervaren. Dan kan het ook als een opluchting voelen. Dat je die mogelijkheid hebt, zeg maar. Van. Dus dat, ja.
Nou, dankjewel voor het delen.
Ja.
Dit is een verhaal die je niet vaak vertelt.
Nee,
in detail.
Nee.
Dit zit denk ik vooral in jezelf. En nu vertel je het in die open. Rakel je het weer op?
Ja, en ook als je het vertelt, dan zijn mensen vaak gechoqueerd. Hè, weet je niet, vaak niet wat ze moeten zeggen. Dus daardoor vertel ik het ook niet heel, heel gemakkelijk. Maar ik hou gewoon niet van die reacties. Terwijl ik wel begrijp dat het voor veel mensen...
En wat voor reactie welke reactie vind je niet prettig?
Ja, dat ze oh. Of gewoon helemaal niks zeggen, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen.
Het is een logische reactie. Want ze leven met je mee.
Ja. Ja, ik denk dat het me soms irriteert als mensen niet heel veel hebben meegemaakt of zo.
Maar heb je dan eerder het gevoel dat iemand zegt: weet je wat,
ja,
zo? Of is het een van: oh, wauw, oh, jeetje. Zo van heftig. Dat is ook een O. Ja, ja. Of is het dat je denkt...
Dan geef me gewoon het gevoel dat het oké is. Dat ik het heb verteld. En niet dat je helemaal in shock bent.
Ja. Oké. Okay.
Dat misschien een wat meer is. Ja.
Nee, het is natuurlijk heftig om mee te maken. En ik kan me ook voorstellen als mensen hoe iedereen reageert daar op zijn eigen manier op. En de een zegt, heftig. En de andere zegt van, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja, dan geven ze... Dan
dat heb ik dan liever bijna... of zo.
Ja?
En bijvoorbeeld, terugpakken van waarom je ook niet zo snel vertelt. De ervaringen dan die ik heb. Bijvoorbeeld met werk.
Ja.
Als je gaat solliciteren.
Ja.
Dan heel vaak, weet je, ze mogen het niet vragen. Maar nee. Omdat je een ander kleurtje hebt, vragen ze heel vaak, waar kom je vandaan? En er zit een verschil in tussen niet mogen vragen en...
Ik zeg dan gewoon Amsterdam.
En dan, ja, dat deed ik ook nog vaak. Ja, en dan zie je ze echt zo kijken. Ja, dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Dat bedoelde ik niet. Ja. Dan, ik ook, geboren in Amsterdam.
En dan die achternaam ook van mij, Huismans.
Oh yeah. Ja.
Ik ben een keer in Friesland, moest ik voor een film... serie, was het? Ja, was serie. Moest ik daarheen en naar het productiehuis. En ze hadden me nog nooit gezien. Ze hadden alleen de naam... Ja, doorgekregen. Dus ik kwam daar Jasmijn Huismans.
Oh!
Ik had een heel ander persoon verwacht.
Oh ja, maar die ken ik. Oh, dat heb ik ook
gehad. En of, Indonesië. Oh, je bent groot. Oh, maar dan spreek je wel goed de taal.
Ik
was 3 weken.
Oh, ik had op de middelbare
Maar ook gewoon meteen die aanname, hè. Meteen aannemen dat ik 12 was of zo, dat ik geadopteerd was. Ja, ja, nee, het is... Ja, en ja, nou ja, ja, ja. Maar dat is ook het verhaal wat je vertelde over je broer. Als ik dan vertel, ik ben geadopteerd, vind ik het ook soms lastig om het te vertellen. Of reacties af te terug te ontvangen. Omdat ze dan altijd zeggen, oh, ken je je ouders? Ben je op zoek gegaan naar je ouders? Hoe oud was je? Weet je, maar ik weet, het zijn oprechte vragen. Alleen daar zit je niet altijd op te wachten.
Ja, precies, maar dat herken ik heel erg. Want dan ga je, zeg maar, op een gegeven moment, als je dat dan vertelt, dus jij hebt eigenlijk iets kwetsbaars.
Ja.
En dan voelt dat een soort van vrijbrief soms voor mensen om daarop door te vragen. Terwijl ik denk van, oh, hallo, maar ik ben, ja, vraag me nu het hemd van het lijf. En ik weet, en soms ben ik bereid je dat te vertellen. Zeker toen ik jonger was, dan had ik helemaal niet die bescherming voor mezelf. Dat is trouwens iets wat ik heel graag had willen meekrijgen, ook van het pleeghuis, van je hoeft het niet te vertellen.
Ja.
Maar dan, en dan weet je niks van die ander. Nee, dat vond ik echt het meest erg. En als je dus dan zit je bloot te geven. En die ander die vertelt niks. Of die,
Die vertelt amper wat.
Of die vertelt amper. Oh, dat vind ik het meest erg. Ja, ken je dat van die mensen? Die gaan er echt goed op. Die gaan heel goed op andermans shit. En dan zo van, oh ja, oh ja. Oh, en toen. En oh, oh. En dan zelf niks zeggen, weet je wel. Oh, ik heb deze familielid.
Oh, familielid.
Ja, familielid. Ja, ja, ja. Ja, aangetrouwd familielid. Ja, dat meisje die is ook zo. Die, ja, verder heel lief en zo, maar die gaat daar ook heel hard op. Ja, ik vind dat echt lastig. Die, ja, dat heb ik wel geleerd. Om wel goed te kijken met wie je dan dat deelt. Als dingen worden uitgevraagd, zeg maar.
En ja, natuurlijk, maar dat is er ook met ouder worden.
Ik heb één keer op werk verteld. Omdat het eigenlijk werk was wat... Ja, een beetje, dat zat in de psychologie sfeer. En zij hadden een factsheet over zelfdoding. En dat raakte mij heel erg natuurlijk. En zo van hoe je op wat voor manier je hulp kan bieden om zo iemand natuurlijk te helpen. Om daarvan af te helpen, hè? Dus niet dat duidelijk is. En toen had ik haar dus een deel van mijn jeugd verteld. En toen zei ze ook van... Tje, ja, wat een beerput trek je dan open. Dat ik dacht, oké, en bedankt. Dat is wel mijn leven, wat jij nu beerput noemt. Weet je? Ja, dat zijn dan reacties wat dan niet heel erg meehelpt.
Nee.
En ik kan me ook nog een andere keer herinneren dat ik... Op een gegeven moment was ik op zoek naar een kamer. Was ik bezig met hospiteren en zo. En toen had ik ook bij een... Dat was een collega van mijn vader, of ex-collega, dus van mijn pleegvader. En die werkte dus ook met sociaal... Die werkte dus ook met psychiatrische patiënten. Mijn pleegvader was SPV'er, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Nou, hij werkte vooral met verslaafden. Nou, via... Die kenden ze elkaar. En zij had dan een huis en dan verhuurde ze kamers. En toen kwam ik dus kijken naar die kamer. En toen zei ze ook van... Ja, want jij kent dus... noem ze de naam van pleegvader. Ik zei ja, ja, ja. En toen zei ze... Ja, maar je hebt dan toch geen problemen of zo?
Oh.
Je hebt toch geen problemen? Toen dacht ik... Oh. Ja, dat zijn dingen die me dan toch bij zijn gebleven. En dat wel een reden was dat ik ook niet zo makkelijk... mezelf uitsprak over deze onderwerpen die we hier allemaal eigenlijk bespreken. Of überhaupt zeggen van dat je een voormalig pleegkind was. Ja.
Ja, begrijp ik heel goed. Ja, voor mij was... Ja, kijk, als je al geadopteerd bent, ben je al met de pap. Ja, je weet niet beter. Al heb je natuurlijk ook wel vaak geschaamd. Of ik was niet happy, tevreden met mezelf en het leven. Maar ik heb ik was verder gelukkig wel trots op mijn naam. En niet mijn echte naam, want die vond ik verschrikkelijk. Tenminste, die ik heb gekregen. Maar het enige wat ik dan ben tegengekomen... Nou, ik weet wel heel erg dat ik... Wat ik nog steeds lastig vind... is dat je niet begrepen wordt. Ik weet niet of je dat ook herkent. Ik Kijk, ik ben door. Ik ben een kletskous, ja, en ik kan heel veel kletsen en ik ga van hak op de tak en ik heb heel veel om te vertellen, of soms ook helemaal niet. Maar ik kan ook heel veel in mijn hoofd zitten, terwijl ik ook heel erg outgoing ben, maar ik kan heel veel dingen in mijn eigen hoofd denken. Dus als ik dan ineens over emotie moet gaan praten, dat kan ik heel goed, ik kan heel goed vertellen, maar om het dan duidelijk aan te duiden, want ik wil dan mijn emotie letterlijk ontleden en in elk woord en elk gevoel wil ik een woord aangeven, dat vind ik dan heel erg lastig. Dus ik word daar soms ook, daarom word ik heel vaak onbegrepen. En als kind voelde ik me al zo, omdat ik sowieso überhaupt dat lastig kon. Waar wilde ik nu naartoe? Ik wilde ergens naartoe. Dat bedoel ik dus. Ik wil een bruggetje maken, maar dan ben ik helemaal kwijt. Ik weet het gewoon echt niet meer.
Maar je was aan het vertellen over je emoties, dat je af en toe onbegrepen voelde.
Ik voelde me onbegrepen. En dat heb ik waar ik nog steeds wel tegenaan loop. Omdat ik dus mijn emotie niet... Ik vind het heel moeilijk om te vertellen hoe ik me echt voel. Omdat ik dus dom bang ben om afgewezen te worden. Of omdat mensen me verkeerd gaan zien, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Of, wat jij zei net van, ik durfde dus niet meer te vertellen, hè, wat mijn geschiedenis is. Ik hield maar even mijn geschiedenis voor me, hè, omdat ik misschien dat huis niet zou krijgen. Nou, en dit, daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten voor een volgende aflevering. Ik durfde mijn emotie niet te laten zien hoe ik me echt voelde. Want ik ben altijd dat vrolijke, gekke, weet je wel, kind die iedereen blij wil maken en lachen. Maar eigenlijk zit er van binnen wel eigenlijk verdriet, eenzaamheid. En dat kan ik soms in woorden niet uitleggen. Omdat je misbegrepen wordt. Omdat je denkt, ik zie daar een heel leuk vrolijk kind. Je bent zo goed met alles, dit en dat. Maar van binnen voel je dat. En ik zou gewoon dat wel willen delen. Want het is ook zo belangrijk om dat wel te delen. En dat er mensen zijn die wel dat zien en begrijpen. En je daarin erkennen of wat dan ook. En ik hoef echt geen bevestigingen te hebben. Alleen wat ik wil zeggen. Jij kon jouw geschiedenis niet vertellen. Omdat je bang was dat je dat niet kreeg. Ik durfde en durf soms niet altijd mijn gevoel te tonen. Omdat je bang bent om afgewezen te worden. Of omdat mensen denken. Oh nou, laat maar zitten. Doe dat dan maar niet. Of doe dat. Weet je wel, dat iemand dan je gaat betuttelen. Terwijl je echt denkt, nee, ik vertel alleen maar dat ik me er rot om voel. Of omdat dat met me doet. Maar ik hoef dan geen aangepast werk. Of aangepast dit of aangepast dat. Ik wil gewoon vertellen. En that's it. Weet je wel? Dus ja.
Dat laten we niet anders door behandeld.
Ja, en dat werd ik natuurlijk vroeger heel vaak. En op de school, de tweede school, middelbare school waar ik heen ging. Werd ik dus wel gewoon normaal behandeld. Werd ik dus niet anders behandeld. En dan kan je ook gewoon veel meer jezelf zijn. Dan ben ik ook echt mezelf geworden daar. Maar dat is denk ik wel een mooi onderwerp voor een volgende keer. Want het is wel wat ik ook merk bij volwassenen. Nu, volwassenen die ook met dit soort dingen lopen. Omdat ze ook niet helemaal zichzelf durven te zijn. Of durven te zeggen wat ze echt voelen. Om bang te zijn, om afgewezen te worden. Omdat iemand misschien wel niet meer je vriendin wil zijn. Omdat je denkt, weet je wel, wat heb jij voor een issue? Terwijl het niks met jou te maken heeft. Maar meer te maken heeft met degene die het ontvangt en daar niks mee kan.
Met de ander, ja. En het is een heel mooi stuk. Als je het hebt over... Het is wel ook belangrijk om sommige dingen ook te laten bij diegene waarbij het hoort. En niet alles op jezelf te betrekken. En niet alles aan jezelf te twijfelen.
Ja. En die twijfel wordt ook wel gecreëerd, hè? Er wordt ook wel in de maatschappij gecreëerd dat je moet gaan twijfelen om iets te kunnen zeggen. Of iets te mogen zeggen. Ja, om misschien wel bang om een ander te kwetsen. Of kan dat wel in deze tijd? Of kan je wel zus, kan je wel zo? Maar ik denk dat dat een mooie is voor de next time.
Voor de next time, oké. De intentie voor deze week. Ik laat me leiden door mijn hart niet door de mogelijke mening van anderen.
Nou, hey. Dat is mooi weer.
Ja, die sluit goed aan. Die sluit goed aan op wat jij net zei.
Ja, nou, mooi. Dan bedanken we jullie weer voor het luisteren. En als je vragen hebt, opmerkingen, stuur een bericht op elke mogelijke manier. Mailen of
DM'tje. En als je ons nog niet volgt, volg ons op Insta. Wordt ons een
en laat ook alsjeblieft weten wat je ervan vindt.
Ja, zijn we super benieuwd naar.
En als je ook iets hebt wat jullie graag willen horen, zodat we dat kunnen bespreken of willen weten van ons, laat het weten. Dan tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bedankt.
Doei.